We vervolgen vanmiddag het onderwijs vanuit de Efezebrief. Daarom lezen we met elkaar Efeze 4 vers 17 tot en met Efeze 5 vers 5. Efeze 5 vers 1 tot en met 5 staat vanmiddag centraal, maar voor het verband lezen we het voorgaande er opnieuw bij. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 5 vers 5. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het de heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger of onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Tot zover de lezing van het woord. Toch wel bijzonder, gemeente, als je weet wat David weet. We hadden zojuist gezongen. God weet alles, alles wat we hebben gedaan. De goede dingen, maar ook de slechte dingen. Alles wat wij hebben misdreven. God weet dat. En David heeft geleerd, als jij daarover zwijgt tegenover God en denkt dat je ermee wegkomt, als je denkt dat het vanzelf oplost, dan ga je stuk aan. Veel beter is het om naar God toe te gaan en het dan weer te zeggen: help mij, vergeef mij. Leer mij weer met vrijmoedigheid te dienen voor uw aangezicht. Voor mensen kun je bang zijn, voor hun oordeel, als je eerlijk wordt. Voor God hoef je alleen maar bang te zijn als je verzwijgt wat je hebt gedaan. Nooit als je zegt wat er aan schort. Laten we dat niet vergeten. Bij deze preek die best wel pittig zal zijn. Voor u, voor jou en voor mij. En jongens en meisjes, ik beloof jullie, het zal niet een hele lange preek worden. Dat gebeurt ook wel eens bij dominee van Binsbergen. En soms ook niet. Nou, dit is zo'n preek die moet ook niet te lang duren. Want dan zou het maar zo kunnen zijn dat je het belangrijkste verliest in de hoeveelheid van woorden. En ik beloof ook, niet meteen aan het begin, maar gaandeweg de preek, dat ik een paar voorbeelden ga gebruiken. Dus doe je best. Probeer te luisteren. Voor je het weet is het voorbij. En dan heb je ook nog een paar voorbeelden gekregen die jou misschien wel helpen. En papa en mama en de ouderen in de gemeente ook. We staan vanmiddag met elkaar stil bij de eerste 5 versen van Efeze 5. Laten we ze samen nog een keer lezen, zodat het goed op ons netvlies staat. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Het thema van de preek is: wie volgt? Wie volgt? Dit naar aanleiding van de oproep hè, in vers 1. Wees dan navolgers van God. Wie volgt? We letten op 2 dingen. Allereerst, wees gewaarschuwd. En dan staan we stil bij de versen 3 tot en met 5. En ten tweede staan we stil bij: je bent geliefd. Vers 1 en 2. Ik draai daarmee even de volgorde van de tekst om. We beginnen bij het laatste stukje en daarna bij het eerste. Je moet altijd weten wat je doet dan, als je de volgorde in de Bijbel omwisselt. Maar in deze serie preek stoppen we anders wel erg negatief midden in een opsomming van zonde. Die slaan we dus niet over, maar we beginnen ermee en laten zien aan elkaar dat het nee zeggen tegen zonde alles te maken heeft met het ja zeggen tegen de Here. Het komt bij hem vandaan. Vandaar die volgorde. Wie volgt? 1. Wees gewaarschuwd. Ja, misschien dat er iemand vanmiddag in de kerk is die zegt: dominee, ik kan het niet meer volgen. Ik zou het wel willen, maar ik dacht, nee toch. Weer Efeze. Ik ben nou onderhand wel toe aan die geestelijke wapenrusting hoor. Efeze 6. Wees gewaarschuwd. Alweer? Ik word er bij voorbaat moe van. Je mag dit niet en je mag dat niet. Als je bent gered, dan moet je dit laten en zus doen. Aan het eind van hoofdstuk 4, de vorige keer hebben we daar iets over gehoord. Werden we opgeroepen om de bitterheid en de woede en de toren en het geschreeuw en de laster te laten liggen met alle slechtheid. We werden opgeroepen om niet zomaar boos te zijn, om alle losbandigheid los te laten. Paulus. En dan nu, terwijl je de mensen oproept om navolgers van God te zijn, ga je dan nog een keer benoemen wat het gevaar kan zijn. Ja. En even een eerlijke vraag aan u en aan mezelf. Als wij dat ingewikkeld vinden, als de vinger daar steeds weer wordt bijgelegd, als wij daar moe van worden, misschien wel een soort krampachtig gevoel van krijgen. Oh, dan moeten we weer. Zegt dat nou iets over het woord dat herhaling geeft? Of zegt dat iets over ons? Kijk, het zou natuurlijk geweldig zijn als je dit leest en denkt: Paulus, waar heb je het over? En daar ben ik totaal ongevoelig voor. Lichtzinnige taal, dubbelzinnige opmerkingen, schuine moppen. Als ik ongefilterd het internet gebruik, ik heb nog nooit een idee gehad van, laat ik eens even kijken. En als ik er per ongeluk mee word geconfronteerd, dan zeg ik, hebba, wat vies. Dat doe ik niet aan mee. Zijn die mensen in de kerk? Kan hè. De Bijbel leert ons dat de ene mens gevoeliger is dan de ander voor bepaalde zonden. zonde tegen het zevende gebod. Als het gaat over perversiteit, rondom het thema seksualiteit, worden nogal eens mannen zonde genoemd. Maar als ik de onderzoeken moet geloven, is ook niet iedere vrouw immuun voor de verzoeking en de verleiding om toe te geven op dat gebied, om meer te willen dan God toelaat. Hoe zou het toch komen dat Paulus het nodig vindt om met name dat punt van seksualiteit nog weer eens even voor het voetlicht te halen, als iets wat niet hoort bij de navolging van God? Maar ontucht, porneia staat er dan in het Grieks, en alle onreinheid, en dat verzamelwoordje onreinheid hier is in het Grieks een woord dat altijd te maken heeft met viezigheid op het gebied van het omgaan met elkaar als het gaat over seksualiteit. En hebzucht heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Dat je begeert wat je niet toekomt. Dat je oneigenlijke verlangens hebt die je wilt voeden en stillen ten opzichte van een ander of ten koste van een ander, los wat God daarvan vindt. Die drie zonden cirkelen allemaal om dat ene grote gevaar, dat je die heerlijke gave van God, waarin je geniet als man en vrouw met elkaar, heel intiem, misbruikt door over grenzen te gaan. Ja, zegt iemand, ik snap dat wel. Want Paulus schrijft aan mensen die nog maar net tot geloof gekomen zijn, en dan ben je natuurlijk nog extra gevoelig. De Joden waren daar niet immuun voor, die in de gemeente te Efeze zijn. Het is wel gebleken, het is met hun voorgeschiedenis verweven, dat ook het volk wat naar Gods naam is genoemd en waar God een verbond mee heeft gesloten, geneigd is om te struikelen op dat gebied. We lezen het Oude Testament, ken de levensgeschiedenis van David en van Juda en van Ruben en van Tamar, weet u wel. Maar ook de christenen die eerst volop in die havenstad Efeze meededen aan wat normaal was, pakken wat je pakken kon, vooral genieten, toegeven aan je lusten, niet nadenken, eerst praten. En dan nog eens denken, ja, was het helemaal handig? Die platvloerse cultuur, ja, dan is het logisch dat Paulus nog wel even moet waarschuwen. Maar gemeente, ik zei het al, is het ook vandaag niet belangrijk om gewaarschuwd te zijn. Zeg dan niet meteen alweer. Maar ik hoop dat er iets van dankbaarheid is die Jesaja bemerkte eeuwen terug bij het volk Israël. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij bent geweest. Dat u mij serieus neemt. Dat u mij geen half leven laat leiden. Dat is niet tot uw eer. Daar is mijn huwelijk niet mee gediend. Daar knappen mijn kinderen op af als ze mij zien als vader, als moeder. Zo kan ik geen echte vriendschap aangaan als ik niet zuiver ben op dat gebied. Dat is een hele andere benadering, hè. Paulus die zegt, dat past niet bij heiligen. En dan moet u daar niet een gereformeerde dominee bij denken die met het priemende vingertje zegt, dat heurt niet onder ons. Daar zijn wij op tegen. Dat is niet netjes. Nee, als hij zegt het past niet bij de heiligen, dan bedoelt hij een volk dat door God apart is gezet. Dat de naam van God draagt. Mensen die weten wat het is om gered te zijn door het bloed van Jezus Christus. Mensen die weten dat hun verlosser zo diep ging dat hij daarvoor aan een kruis heeft vastgenageld gezeten. Die mensen die passen niet bij een leven dat daarmee in tegenspraak is. Dat gaat regelrecht tegen het hart van God in. Dat is een streep door alles wat God heeft laten zien van wat liefde is. Laat het beslist niet onder u genoemd worden. Met andere woorden, laat het niet weer een oude gewoonte worden die de kop opsteekt. Als er iemand is die zegt, geef mij Efeze 2 maar. Uit genade bent u zalig geworden, niet uit u, maar het is Gods gave. Oh ja, jullie waren dood in de zonde en de misdaden. Het zag er allemaal niet uit, dat eerste leven van je. Maar toen kwam God en hij, die rijk is van goede tierenheid en barmhartigheid, die heeft je leven vernieuwd. Ja, en dan? Dan zweef je als een engeltje op de zevenbaans weg naar de heerlijkheid? Nee. Dan kom je obstakels tegen. En dan ga je als een tweemens door het stof. En heb je die waarschuwingen nodig. Overschat jezelf niet. Onderschat de kracht van de zonde en van de duivel niet. Voor je het weet ga je voor de buil. Doe niet zomaar een beroep op genade. Ik ben gered en ik kijk wel hoe het schip strandt. Nee, als je bij Christus aan boord bent gegaan, moet je oplettend zijn. Kijk nog eens rond bij elkaar. Heb het er nog eens over als man en vrouw. Hoe ziet het er nu uit tussen ons in de slaapkamer? Is het zuiver? Is het naar Gods bedoeling? Kijk je internetgeschiedenis nog eens na. In je taalgebruik, de verjaardag. Nee, het is niet meer zo platvloers als eerder. Maar soms is het net op de grens en alles wat op de grens is, is dat wijs? Wat gaat er van de gemeente van Christus uit als op dit punt niet meer zichtbaar is waar de eerste christelijke gemeente onbekend stond? Weet jullie nog, Belijdenis-Catechisanten? We hebben samen de brief van Diognetus gelezen. In die eerste christelijke gemeente werden de christenen nog genoemd mensen van de weg. Mensen van een bepaald leefpatroon. En dan wordt beschreven hoe ze eruit zien. Ze kleden zich als ieder ander en toch zijn ze vreemdeling hier. Ze delen wel elkaars tafel, maar niet elkaars bed. En dan heb je nog een hele opsomming van beschrijvingen waar zichtbaar werd. Dit is nou precies waar het om draait. Bij die mensen van de weg. Die mensen die Christus willen volgen. Wees gewaarschuwd. Ik moet u eerlijk zeggen dat het mij ook wel spanning geeft als ik deze teksten lees. En echt niet alleen maar vers 3 en vers 4, waarin niet alleen maar gesproken wordt over zonde op het gebied van seksualiteit, maar ook zonde op het gebied van taal. Maar vooral vers 5. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Ik dacht, Paulus, wat bedoel je nou? Deze mensen zijn toch al verkoren? Deze mensen zijn toch al gered? Ga je nou dreigen dat ze dan misschien toch buiten de boot gaan vallen? Ja, wij zijn er stellig van overtuigd, zo gereformeerd zijn we. En ik denk ook dat het bijbels is, dat we zeggen, als je eenmaal tot geloof gekomen bent, kun je nooit meer in de hel komen. Er is geen afval van de heiligen, toch? Maar het schuurt er wel net langs op hier, toch? Dat Paulus zegt, u weet het toch, u hebt toch catechese gehad? Voordat u geloofsbelijdenis deed, bent u toch in aanraking gekomen met het christelijk geloof. En u hebt toch ja gezegd dat u niet alleen maar gered bent door het bloed van Christus, maar dat er ook een bepaald leefpatroon bij hoort. Dat u niet meer als de wereld wil leven, niet meer in die oude zonde wil voortgaan, maar dat u door de doop heen opstaat in een nieuw leven. Dat heeft u toch beloofd? Hoe kan het dan dat Paulus hier dreigt met denk erom? Dat je je erfdeel kunt kwijtraken in het koninkrijk als je leeft als een ontuchtpleger, een onrein of een hebzuchtige die een afgodendienaar is. Misschien is het maar goed, gemeente, dat het een beetje schuurt, vindt u niet? Liever een keer te veel gewaarschuwd en eerlijk in de spiegel te hebben gekeken dan dat je jezelf bedriegt, toch? En het tweede wat ik erbij wil zeggen is, als je echt gered bent, hoef je nooit meer bang te zijn dat je er buiten valt. Maar zul je wel gericht zijn om zo binnen te blijven, dat God aan je merkt en de mensen om je heen, je hebt begrepen waarom je bent verlost. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek, het eerste stukje van de tekst. Als Paulus gewaarschuwd heeft over hoe je op het gebied van seksualiteit eerbaar moet zijn en dat je met de gaven van het spreken niet zomaar wat moet gaan roepen, lichtzinnige en lege, inhoudsloze dingen, maar dat je je tong en je lichaam moet bedwingen in de dienst van de Heer, zodat je dienstbaar bent aan Hem, dan laat hij natuurlijk wel zien waar het mee begint. Wat is het fundament? Ik zou bijna zeggen, geliefde gemeente, u bent geliefd. Als dat geen argument is om nee te zeggen tegen alle onreinheid en vuilheid, wat dan nog wel? En dan zet ik even een streepje onder het laatste stukje van vers 4 voordat we naar vers 1 en 2 gaan. Dat klinkt onlogisch, maar dat is het niet. Vertrouw me maar even. Paulus zegt in vers 3 geen ontucht, geen onreinheid, geen hebzucht. Evenmin vers 4 oneerbaarheid, dwaze praten, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar wat dan wel, veel meer past wat? Wat past? Kuisheid. Nette taal. Heilig leven. Keurige dingen doen. Nee, dat is niet het tegenhanger van onreinheid en onkuisheid en ontucht. Wat is de tegenhanger van al die troep die Paulus benoemt? Niet zie ons eens beter doen. Veel meer dankbaarheid. Die kwam al even binnen, moet ik u zeggen. Bij de voorbereiding van de preek. Hoe zit het met uw vitamine D? De remedie om niet mee te gaan in de maalstroom van wat er om ons heen wordt geëtaleerd en wat van binnen zomaar weer even opspeelt. De zonde van vroeger. Toegeven aan verkeerde verlangens. Eerst praten en dan pas nadenken. Wat is de remedie? Dankbaarheid. In het Grieks staat er dan eucharistie. Dan is het stapje naar de maaltijd van de Here snel gemaakt. Als je daarbij brood en beker proeft dat hij heeft gezegd en gedaan, ik voor jou. Ook voor de zonde op het gebied van seksualiteit. Ook voor jouw zonde die je hebt gedaan vanwege dat makkelijke praten wat helemaal geen inhoud had. Wat soms dubbelzinnig was. Wat helemaal niet hoort bij een dienst aan God. Voor die zonde ben ik de dood ingegaan. Weet je nog, jongens en meisjes? Jezus zei zoals een moederkip dat doet. Ik ga in het vuur en kom maar onder mijn vleugels. Kom maar. Ik bescherm je. Het kan je niet meer treffen. Ik voor jou. Als je dan als vogeltjes zo blij en als kuikentjes zo blij de wijde wereld weer in mag. Dan kun je toch niet zomaar wat kwaken en kwetteren. Dan mag je juichen en zingen. Ik ben verlost met een doel. Ik leef niet om zomaar als slaaf van de zonde meegezogen te worden, maar als kind van de Vader, geliefd als ik ben, te leven. Dankbaar. Nee, ik ben in mezelf niet in staat om staande te blijven als ik let op wat ik inmiddels heb gefixt. Ik kan alleen maar staande blijven als ik besef waar ik van ben gered. En door wie? Ik was in een studie, een seculiere studie, een niet-christelijke studie, hoe je dankbaar kunt worden. Dat varieert. Zo leverde de data de onderzoeker op. Gemiddeld hebben de mensen er tussen de 18 dagen en de 248 dagen voor nodig om te leren een beetje dankbaar te zijn, maar dan heb je ook wat. Iedereen kan leren dankbaar te zijn. En dan worden er allerlei wetenschappelijke argumenten genoemd en sociaal bepaalde factoren enzovoort. Ik dacht wel, als zo'n onderzoek gelezen wordt door iemand die weet wat het is om misbruikt te worden, die weet wat het is om in een steek gelaten te zijn. Die weet wat het is om aan de kant te worden gezet. Die zal misschien zo'n onderzoek lezen en denken van, de feiten kloppen niet met mijn leven. Maar als u in de Bijbel de weg van dankbaarheid gewezen wordt, dan wordt er niet gezegd, zomaar goedkoop Als je je best doet en als je het volgende stappenplan navolgt, dan heb je kans dat je binnen 18 tot 248 dagen een beetje dankbaar kunt worden. Nee, alle dagen heel dankbaar voor Christus die jouw kracht geeft. En die je zwarte plekken kent. En de dingen die niet deugen. En de dingen die je zijn aangedaan. Dan is dankbaar worden niet zomaar meer een plicht waar je aan moet voldoen. En dan is God niet een God die zegt, nou, dan gaan we de meetlat er maar eens naast leggen, hè? Eens kijken of het een beetje gelukt is. Zo'n beeld hebben mensen soms van God. Welke vader doet dat? Ja, een vader die vermoeid is. Een vader die zijn dag niet heeft. Een vader zoals ik en zoals u kunt zijn. Maar de hemelse vader niet. Als Paulus die prille christenen daar uit Jood en Heiden in die grote havenstad vol met zonde oproept om navolgers van God te zijn, dan zegt hij, je bent geliefd als kind. Ik heb Bert Notenboom wel eens een lezing horen houden, waarin hij zei, als het goed is ben je gek. Gods eigen kind. G-E-K. Nou, dan ben ik nooit meer vergeten. En dat is dus niet grappig, maar dat is bloedserieus. Als het goed is, ben je gek. G-E-K. Gods eigen kind. Is het goed? Nee, ik vraag niet of u uzelf een 10 kunt geven. Ik vraag ook niet in eerste instantie of uw kinderen of uw collega's zeggen, nou, dit en dat is zus en zo. Kijk nou eens in de spiegel. Is het goed? Wanneer kun je zeggen dat het goed is tussen jou en God? Als je ondanks al je tekorten, ook op de dingen die Paulus aansnijdt, toch zegt, Abba, Vader. U bent mijn Vader. Omdat uw Zoon, uw enig geborene, mij heeft gegeven een erfgenaam te zijn. Een kind te worden. Volg dan zo God. Letterlijk staat er in het Grieks voor het woordje navolgen. Een woord dat nauw verwant is met het klassieke Grieks. En dat betekent, houdt u vast, nabootsen. Letterlijk nadoen. Nee, wij zijn God niet. Maar als Hij Vader is, dan heeft Hij niets liever dan dat jij precies doet wat Hij doet. En dan ben ik bij een voorbeeld wat ik ga gebruiken, jongens en meisjes. Dat had ik beloofd, hè. Wat bedoelt Paulus? Nou, er zijn vaders die hebben het geduld om met hun kinderen aan tafel te gaan zitten en een papiertje te pakken, een wit papiertje, met allemaal stippen erop. En het doel is dan, als je van stip naar stip streepjes trekt, dat langzaam maar zeker je denkt, dat zijn niet zomaar alleen maar stippen. Dat is de kop van een leeuw. Als je maar lang genoeg streepjes trekt, dan ja. Maar ja, als je jong bent, dan denk je, hoe moet ik nou van het ene stipje naar het andere? En welk stipje hoort bij elkaar? Ik heb dat wel kinderen zien doen, niet nader bij namen te noemen. Dan krijg je kras op kras op kras en het wil maar nooit een leeuw worden. En dan zegt papa, doe mij maar na. Nou, en dan doe je papa na. En alleen als je papa na... Oh, ja, links... Nog een keer links. Kijk. Papa gaat omhoog, dan ga ik ook omhoog. Dan komt het goed. Stel dat je nou een foutje maakt. Nou, dan zegt papa, beginnen we opnieuw. Geef niks. Dat is navolgen, dat is nabootsen, papa nadoen. Maar dat is een spelletje. Maar ik weet dat er ook papa's zijn die als ze op vakantie gaan in Zwitserland of Oostenrijk, zeer gewaarschuwd door papa en mama, tegen hun kinderen zeggen, en nou gaan we een echte wandeling maken. En dan mogen de iets oudere kinderen mee. En dan gaan ze van het brede pad af naar het smalle pad, letterlijk. U moet daar even niet aan de TSC denken. Maar gewoon een bergpaadje. En papa gaat voorop. En wat zegt pa dan tegen die knullen achter hem? Jongens, volg mij maar na. Nee, precies in mijn spoor. En als die dan achterom kijkt en merkt dat er eentje denkt van, oh, kom ik wel een stukje naar links, zegt hij dan, luisteren, levensgevaarlijk. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zo bewogen is, dat jij door het leven hier, wat niet zomaar heel makkelijk is, maar een nauw pad, dat jij hem navolgt. Want ga je langs het spoor, ga je van het spoor af, dan dukkel je het ravijn in. Daarom is het zo belangrijk dat wij God nabootsen. Niet afbeelden, niet iets in de plaats van hem zetten, maar dicht bij hem blijven. Net als het volk Israël in de woestijn. En hoe ziet dat leven er dan uit? Is zo eenvoudig. Dat het misschien wel daarom zo moeilijk is. Als je God zou moeten samenvatten. En wie hij is. En je probeert dan de vraag te beantwoorden. En als ik hem dan naboots, als ik hem dan navolg, als ik dan net zo ben als hij. Aan welk eigenschap van God denkt u als eerste? Gods toren? Ik ben niet met u eens. En Paulus ook niet. Kan God dan niet toornig zijn? Zeker, wat denkt u? Hij is toch vader? Welke vader is er niet boos als hij zijn kinderen dingen ziet doen waar ze mee ongelukkig worden? Waar ze mee verloren kunnen gaan? Maar dat is God niet in één woord. God in één woord is... Nou... Liefde. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Bent u niet overtuigd? Nou zegt Paulus, God heeft zo duidelijk laten zien wat zijn liefde is tot Israël, wat zijn liefde is tot de hele wereld. Dat hij zijn enige geboren jongen, zijn zoon, gezonden heeft. En wat heeft Jezus laten zien? Tweede stukje van vers 2. Hè? Zoals ook Christus ons lief gehad heeft, mogen wij wandelen in de liefde. Als je dan op het World Wide Web dreigt te verzinken, in een draaikolk meegenomen dreigt te worden naar porno, als je tijdens een verjaardag twee glaasjes op hebt en iemand wat hoort roepen en je doet een beetje lachen mee. Wat is dan de remedie? Vitamine D. Paulus zegt, weet je wat wandelen in de liefde is? Dat is niet platvloers, dat is niet lichtzinnig, dat is geen porno, dat is agape. En waar vind je die agape? Op Golgotha. Hoe komt u nou weer aan Golgotha, dominee? Nou, vanwege de woorden die Paulus gebruikt. Christus heeft ons zo lief gehad, dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat woord kom je ook in het Hebreeuws tegen in Jesaja 53. Christus die tussen beiden komt. En een offergave, dat is het algemene woord voor een offer. En een slachtoffer, dat is het woord voor een bloedig offer, is geworden. Vreselijk. Niet om aan te zien. Daar wil je je kinderen toch niet naar laten kijken. Dat is 18 plus. Een onschuldige man hangt aan een kruis. Het bloed stroomt op de grond. Hij heeft niet één ding verkeerd gedaan. En toch dreigt hij het onderspit te delven. Zo kun je er naar kijken. En ik snap het. Hoe oneerlijk is dat? Dat een onschuldig iemand in mijn plaats, voor mijn zonde, ondergaat. Wat een drama. Wie zou zijn kind daarvoor over hebben? Wie zou daar vrijwillig willen hangen voor een ander? Niet voor lievertjes, maar voor goddelozen. Dat is de evangelie. Zo kun je er naar kijken en zo mogen we er naar kijken. Maar weet u wat Paulus zegt? Weet u wat er gebeurde toen Jezus zich helemaal gaf als een slachtoffer en het bloed vloeide? Toen heeft hij dat gedaan met een vreugde in zijn hart, die is ongekend. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen. En zegt Paulus, weet je wat er toen in de hemel gebeurde? Jongens en meisjes, de Vader deed. En de engelen dachten, wat ruikt dat goed. Een welriekende reuk. Een aangename geur voor God. Zoals in het Oude Testament de offers de geur omhoog brachten. Zo ging de geur van het sterven van Jezus omhoog op Golgotha. Enerzijds luguber, anderzijds zo heerlijk. Dat kan alleen maar in de Bijbel staan. En het kan ook alleen maar God zijn die zegt, broeder, zuster, als ik mijn zoon voor je heb gegeven en je bent mijn kind geworden, ook mijn kind. En jij vindt het moeilijk om als een gewaarschuwd mens door het leven te gaan. Vergeet het nooit. Je bent geliefd. Wat een troost is dat gebed. Zou je het zo niet volhouden? Dat geeft de juiste weerstand tegen de zonde. Om zo in dankbaarheid te leven. Ik zal nooit vergeten in mijn vorige gemeente dat er iemand was die wachtte op niertransplantatie. De dialyse was bijna ten einde. Maar ja, vind maar eens een geschikte donor. Over orgaandonatie gesproken. En op een gegeven moment dacht ik in samenspraak met het gemeentelid, waarom zouden we geen oproep doen in de nieuwsbrief, daar de kerkbode? Of er een gemeentelid is die bereid is om onderzoek te laten doen. Om te kijken of er een geschikte donor is. Niemand heeft meer de liefde dan die als een vriend zijn leven geeft voor een ander, zegt Jezus. Nou, bij een niertransplantatie, als je gezond bent, één kun je de best missen. Hoef je je leven nog niet eens voor te geven. Maar we waren wel een beetje beschroomd. Leg je dan niet te veel druk bij de gemeente? Stel dat er nou niemand komt, is dat gemeentelid dan niet zwaar teleurgesteld? Stel dat er 10 zijn die willen, maar niet één is er geschikt. Zo ben je aan het redeneren. En toch is het gebeurd, en ik zal nooit vergeten, dat er een geschikte donor werd gevonden in die relatief kleine gemeente. En ik mocht er getuige van zijn in het ziekenhuis voor de operatie. 2 volwassen kerels. De ene zo dankbaar dat hij mocht ontvangen en de andere misschien nog wel emotioneler dan de ontvanger dat hij mocht geven. Hand in hand. Voor de operatie. En tijdens de operatie een gemeente vol met gevouwen handen. En beide kwamen er doorheen. En tot op de dag van vandaag zijn ze beide in goede gesteldheid. En natuurlijk, laten we nuchter zijn, mannen onder elkaar. Maar elke keer als ze elkaar zien, denkt de een, hij heeft iets voor mij. En denkt de ander, ik heb iets van hem. Als degene die de nier heeft ontvangen voor de spiegel staat, denk je dan dat hij elke dag tegen die spiegel moet zeggen, je moet niet vergeten om dankbaar te zijn, broeder, want er heeft iemand iets aan jou gegeven. Dat is een nieuwe manier van leven. Zomaar een voorbeeld, en dan gaat het slechts over een nier, al betekent dat voor hen natuurlijk heel veel. Maar wat als je een nieuw hart, een nieuwe gezindheid ontving? En Jezus heeft gezegd, ik ging er niet voor de operatiekamer in om even onder narcose te zijn geweest. Ik ben er de dood voor in geweest. Ik heb de bodem van de hel voor jou gezien, zodat je er nooit meer in hoeft. Laat dat dan de vreugde zijn. Om nee te zeggen tegen de duisternis. Om je woorden te wegen. om je lichaam te brengen in dienstbetoon, ook als het gaat over seksualiteit. En zo de Heere te volgen. Dat geven God. Hij heeft het beloofd. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 40, het vierde en ook het vijfde vers. Psalm 40, vers 4 en 5. Als antwoord op de verkondiging.